Emma, weet jij wat stress is?
Nee.
Nee? Ken jij zo dat moment dat er heel veel in je hoofd zit?
Ja.
Dat het druk is in je hoofd? Wat voel jij dan? Vertel eens. Soms heb jij dat en soms heeft mama dat ook, hè?
Dat weet ik niet.
Oké. Zal ik het vertellen?
Ja.
Oké. Soms als mama heel veel in haar hoofdje heeft, dan is het heel druk in haar hoofd. En dan... wat gebeurt er dan? Dan kan mama niet zoveel verdragen. Weet je wat dat wil zeggen?
Nee.
Dan kan mama niet veel verdragen, dan kan mama niet veel extra voelen of zo. Hè? Dus als je dan iets vraagt aan mama, dan zegt mama... Wat zeg ik dan?
Nee.
Nee, dan zeg ik nee. Dan zeg ik nu eventjes niet, of zeg het straks, of mama heeft eventjes een rustmomentje nodig. Hè? Heb jij soms ook rustmomentjes nodig?
Ja, maar Noah vertelt dan iets tegen mij als ik aan het rusten ben.
Oh, en dat vind je dan niet zo leuk, dat Noah iets aan jou komt vertellen dan?
Ja.
Oké. Hoe kunnen we dat oplossen?
Ik zeg stop en Noah stopt niet met praten tegen mij.
Oké. Is er nog een andere oplossing waar we kunnen aan denken?
Dat iemand Noah heeft bezig houdt.
Dat vind ik een hele goede oplossing. Gaan we dat volgende keer eens proberen? Hey, ik ben Janne, logopediste en mama van twee jonge kindjes Emma en Noah. Ik ben hier om jou te vertellen dat de ontwikkeling van kinderen soms heel vanzelfsprekend lijkt, maar zeker niet zo is. Elke maandag ben ik er weer met een nieuwe aflevering rond woordenschat, voorlezen, taalontwikkeling en nog veel meer. Welkom bij de podcast Vanzelfsprekend.
Zelfsprekend.
Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Vanzelfsprekend. Vandaag de laatste aflevering in de reeks Heerlijk Eerlijk. En het is net iets specialer, want mijn gast is niet degene die het Heerlijk Eerlijk verhaal zal doen, maar degene die, waar ik naartoe ben gegaan om mijn Heerlijk Eerlijk verhaal eens te gaan delen. Ik heb bij mij Britt van den Bos van Plan Rust. En Britt is een stress- en burn-out coach. En laat dat nu net hetgene zijn wat ik nodig had het voorbije jaar of het voorbije half jaar dat ik al bij Britt ben. Ja, dag Britt, welkom.
Dag Janne, dankjewel dat ik in de podcast mag komen.
Super fijn, hè? Het is een keer iets anders voor mij, want meestal ben jij degene die wat vragen stelt aan mij tijdens de sessies die ik bij jou volg. Maar nu is het zoiets... Een keer andersom, al denk ik dat er niet heel veel grote verschillen zullen zijn. Ja.
Ik ben benieuwd. Ik laat het op mij afkomen.
Kan je eens vertellen wie jij bent en hoe jij met Plan Rust bent begonnen?
Ja, dus ik ben Britt, stress- en burn-out coach. Vooral voor prikkelgevoelige vrouwen. Ik doe sinds kort daar ook loopbaanbegeleiding bij. En ja, hoe is dat allemaal gestart? Een beetje vanuit ook mijn eigen verhaal, verschillende jaren geleden. Vanuit mijn eigen verhaal van stress en burn-out. En, dus ik heb twee keer eigenlijk een burn-out gehad. En dan had ik zoiets van, oké, er moet echt iets gaan veranderen. Want de eerste keer ja, was er niet veel veranderd geweest. Ik had me zo'n beetje opgelapt om dan weer zo terug verder te gaan... maar een tweede keer dacht ik van, nee, dat kan zo niet verder. Ik voelde dat het eigenlijk na de eerste keer ja, niet opgelost was. Dezelfde dingen bleven terugkomen. En ik dacht van, oké, ja, nu moet er echt iets gaan veranderen. En ik heb dan een aantal dingen gedaan. Ik ben dan echt gaan zoeken, want ik wist dat al lang mijn job, dat dat niet was wat ik graag deed. Maar ja, ik zat een beetje in een veilige kooi, hè, een beetje de gouden kooi. En ik dacht van, ja, dat komt wel allemaal goed. Ik ga me gewoon er niet te veel van aantrekken. Maar ja, dat lukte dus niet. En dan ben ik toch maar gaan zoeken van... Ja, wat wil ik eigenlijk allemaal graag doen? En dat waren heel veel dingen. Dus ik ben in het vervolg in het begin heel veel cursussen gaan volgen. Van heel uiteenlopende dingen. Van interieur tot coaching eigenlijk. Dat was iets... Ja, zo de coaching en zo psychologie in het algemeen... was zowel iets dat me altijd geïnteresseerd heeft. Maar ik dacht altijd van... Ja... Dat is misschien niks voor mij, omdat ik altijd met cijfertjes bezig was geweest, want ik was eigenlijk boekhouder van opleiding. Dus dat was totaal iets anders. Ik dacht, ja, nee, dat is eigenlijk niet voor mij. Maar dan toch zo de life coaching opleiding gedaan. En dan dacht ik, oh ja, dit is toch wel heel fijn. Die mensen helpen. En ik kreeg ook positieve feedback van mensen. Als ze echt geholpen waren. En ik dacht, ja, dan moet ik toch mee verder gaan. En dan heb ik de HSP coaching ook gevolgd. En dan de stress en burn-out opleiding ook nog. Dus ja, zo is Plan Rust eigenlijk ontstaan.
Dat is zo fijn, hè? Ja, en het is echt een... ik vind het een hele fijne naam, want het is net hetgene dat mensen nodig hebben met stress, met burn-out verschijnselen en ook met hoogsensitiviteit. Hè. Mm-hmm. Waar ik denk ik alle drie de vakjes check. Ja. nu, in onze sessies, ja, ik zal misschien eerst mijn verhaal zo wat vertellen. Nu, ik ben in mei 2022 officieel in burn-out gegaan. Al was het wel al veel vroeger wat aan de gang. Zowel sinds oktober, december 2021 zeker. En daarvoor, ja, ik werkte heel hard. Heel veel, heel hard. Ik deed dat ook heel graag, of ik doe het nog altijd heel graag. Maar op een gegeven moment was er zoveel aan de hand rondom mij, dat ik heel de dag precies aan het reageren was. Reageren op alle brandjes die moesten geblust worden. Reageren. En ik had heel veel moeite met zelf iets te starten. Zelf initiatief te nemen om iets te doen. Of zelf na te denken van, goh, wat ga ik nu doen? Of kan ik nu aan mijn to-do-lijst beginnen? Want mijn to-do-lijst werd gemaakt door de mensen rondom mij. Evengoed door het gezin. Hè. De afwasmachine moet uitgeladen worden, de boodschappen moeten gedaan worden, er is geen eten meer, mijn onderbroeken zijn opschat, waar zijn mijn onderbroeken, zo van die zaken. En dan is het heel moeilijk om zelf iets voor jezelf te doen, of zelf te vinden van, wat wil ik nu doen vandaag, of ik zou eens aan iets nieuws willen beginnen zelf, om mijn interesses te volgen. Dus er werd van overal heel veel van mij verwacht, of dat gevoel had ik, of dat was zo, dat weet ik eigenlijk niet meer zo heel goed. En ik legde mezelf ook heel veel verwachtingen op. Dus ik moest heel veel van mezelf. En het huis moest proper zijn. En de kinderen moesten op tijd van school gehaald worden. Nabewaking was iets dat alleen kon in noodgevallen. Het moest allemaal van mezelf. En dat is iets dat ik de voorbije jaren heel veel heb kunnen loslaten. Of toch ben aan het proberen loslaten, laat ik het zo zeggen. En daarnaast was ik eigenlijk nooit echt alleen. Dus ik was altijd met iemand aan het werk, of ik was altijd thuis met de kindjes. Ik ging de kindjes naar school brengen, ik ging naar mijn werk, naar mijn praktijk toen. Er waren collega's die dingen vroegen aan mij, wat helemaal oké is, hè, want collega's zijn heel fijn. En dan ging ik terug naar huis, maar voordat ik thuis was, ging ik toch nog eerst de kindjes halen. En dan was ik thuis, tegen dat de kindjes in bed lagen, kwam mijn man thuis. Ook weer, ah ja, zeg, we moeten nog eens aan de boekhouding werken, want bla bla bla. Dus dan was het al gauw 10 uur en dan... Ik was niet alleen geweest overdag. Mm-hmm. Dus, en dat was voor mij als hoogsensitief persoon best pittig. Mm-hmm. Dat je eigenlijk geen enkel moment hebt dat je alleen bent. In de auto was ik alleen. 20 minuutjes heen en 20 minuutjes terug. Maar dan begon ik podcasts te luisteren. En niet zo happy flappy podcasts, maar zo podcasts over... uw business runnen en podcast over, over van alles en nog wat leren en bijscholen en zo. Dus ik vond dat heel fijn, maar het was te veel. En dan in mei 2022 uiteindelijk officieel in burn-out gegaan. En nu zijn we bijna 2 jaar verder. Ik ben ondertussen eventjes terug aan het werk geweest, maar dan terug uitgevallen. Dat was vorig jaar januari. En dan in april terug uitgevallen. En dan heb ik jou ontdekt, denk ik. De tweede keer dacht ik van... het lukt niet om gewoon te... ja, semi te rusten. Want rusten is voor mij heel moeilijk sowieso. Semi te rusten en dan terug gewoon aan het werk te gaan. Het lukte me eigenlijk niet. Dus dan ben ik bij jou terechtgekomen. En ja, misschien kan jij eens wat vertellen wat wij... allemaal doen in de sessies, of wat jij doet in sessies. Hè. Het mogen die van mij zijn, het mogen anderen zijn.
Ja, wat je er juist ook al zei, hè, mijn naam Plan Rust is inderdaad niet zomaar gekozen. Het eerste wat ik doe, meestal met cliënten die dat bij mij komen, is op zoek gaan naar die rust. Gaan kijken van, hoeveel rust heb jij momenteel? Hoe zien je dagen eruit? wat doe jij allemaal? Wanneer neem jij even een moment voor jezelf? Wanneer ga jij even zitten? En zeker mensen die dat, in een burn-out zitten, ja, die zijn helemaal overprikkeld, die zijn uitgeput, die zijn moe. En dikwijls in de plaats van dan ook effectief rust te nemen, hebben die een reflex om toch te blijven verder doen. En dat is iets wat ik zelf ook wel herken. En jij waarschijnlijk ook.
Absoluut.
En dat hen doen inzien dat dat niet de manier is waarop ze er bovenop gaan geraken, ja, dat is eigenlijk een beetje mijn eerste taak, of hoe moet ik het noemen, hè? Om dat duidelijk te maken dat dat niet, dat het anders moet, hè? Dat er meer rust moet komen, meer momenten van ontspanning, meer pauzes, dat echt nodig is om je systeem, om je lijf gewoon tot rust te doen komen, hè?
En dat is hetgeen dat heel moeilijk is, hè? Want je bent zo gewoon om van alles te doen en ook tegelijk te doen.
Ja.
Als je telefoneert, dan maak je ook nog een boodschappenlijstje daarnaast. Of als je een koffie zet, dan laat je gauw je afwasmachine uit. Of als je ergens moet wachten, pak je al heel snel je gsm erbij om social media nog eens open te doen. Of nog eens wat te scrollen voor geen enkele reden eigenlijk.
Ja.
Er zijn heel veel dingen waar je een beetje je dopamine-hit van wilt hebben.
Mm-hmm.
Het gevoel dat je altijd bezig moet zijn, zit daar ook in. Ja. Terwijl dat scrollen niet
nee, dat zijn prikkels, zijn, dat je zijn prikkels opzoekt,
dat je opzoekt, omdat je dat zo gewoon bent om overprikkeld te zijn. En als dan die prikkels eventjes wegvallen, dan weet je precies niet goed wat je moet doen, hoe dat je moet houden. En dan is het heel gemakkelijk om je gsm erbij te pakken om die prikkels te gaan opzoeken, echt.
Ja.
Hetzelfde met bijvoorbeeld heel stom, hè, maar naar het toilet gaan. Wie doet dat nog zonder zijn gsm?
Ja.
Heel moeilijk, hè? Ik je niet.
Ja.
Allee, om het nu heel plastisch te
zeggen. Nu dat je dat zegt, heb ik de laatste dagen ook wel regelmatig mijn gsm eens meegenomen.
Dat is ongelooflijk, hè? Waarom?
Ja, ja.
Dat duurt 30 seconden of
zo.
Ja,
dat is waar.
Dus het is heel, heel pittig om los te komen van die prikkels.
Mm-hmm.
Zeker als je al zo lang overprikkeld bent.
Mm-hmm.
Het is ook heel veel, hè. Zeker in mijn situatie. We hebben dan een eigen bedrijf, maar je hebt ook een huishouden. Je hebt ook twee kleuters die heel wat prikkels ook binnenbrengen en uitstralen, wat dat heel leuk is. Mm-hmm. Maar als het al te veel is dat...
Ja, maar dan is het zo belangrijk om die balans te kunnen behouden, om recht te blijven, is het zo belangrijk dat je iets daar tegenover hebt. Hè? Dat je die momenten hebt voor jezelf om tot rust te komen... want anders, dan stopt het inderdaad niet. En het is niet moeilijk om heel de tijd bezig te zijn. Hè? Iedereen heeft zo zijn dingen. Ja, en ik heb dit en ik heb dat. En dat kun je niet... dat lijkt alsof je daar niks aan kunt veranderen. Maar dat is ook maar aangeleerd gedrag. En je doet dat misschien al wel lang. Maar je kunt dat ook wel veranderen. En ik wil dat niet voorstellen als iets dat heel simpel is, maar het kan wel. Hè. Je kunt dat wel veranderen. En je moet niet in één keer naar het helemaal ander uiterste gaan. Alhoewel dat bij burn-out, dat je in het begin wel echt heel veel rust moet nemen. Maar je moet ook dat leren om dat met beetjes in te blijven bouwen in je leven.
Ja, dat is hetgeen dat bij mij heel hard geswitcht is in het laatste half jaar, of bijna jaar, denk ik, dat ik bij jou in begeleiding ben. Nu... Helemaal in het begin had ik het gevoel dat het de kinderen waren die ik niet meer aankon. Mm-hmm. Dus ik had een hele dag gewerkt, pakt van 9 tot 5 dan, of tot 4. Omdat ik dan de kindjes van school ging halen in de nabewaking dan heel eventjes, omdat ik toch nog patiënten had of zo. Dus ik ging dan mijn kindjes halen en vanaf dan merkte ik, nu gaat het niet meer. Dus ik dacht, het ligt aan... De kindjes. En dat is heel... Ja. Oh, ik krijg het heel moeilijk als ik dat zeg. Maar ik had het gevoel dat zij mede de oorzaak waren van mijn burn-out. Omdat die heel druk waren en na school nog van alles moesten vragen aan mij en doen en wilden spelen. Wat dat super normaal is, hè. En nu gaat dat allemaal weer. En nu vind ik dat weer fantastisch als die vragen om te spelen. Maar toen was elke vraag te veel. En toen dacht ik van ja, maar... Ik wil eigenlijk helemaal niet graag thuis zijn, want dat is te druk. Mm-hmm. Ik ben overal degene waar iedereen iets aan komt vragen. Op mijn werk was ik de coördinator van de praktijk. Dus als er een lamp kapot was, dan kwamen ze naar mij. Als er inkt op was, dan kwamen ze naar mij. Ik was ook degene die al het langste logopedie gaf. Dus als er vragen waren inhoudelijk, kwamen ze ook naar mij. Dus ik was degene waar heel veel van afhing, precies. Of waar heel veel van verwacht werd. Thuis was ik de mama. Dus daar wordt ook veel van verwacht. Hè? Mama, ik heb pijn. Mama, wil jij de tv opzetten? Mama, wil jij mijn puzzel meemaken? Mama, ik heb honger. Mama, waar zijn mijn onderbroeken? Dus overal waar ik kwam, was ik degene waar dingen aan gevraagd werden. En ik stond nergens onder iemand of zo, waar ik degene was die vragen ging stellen.
Ja.
En dat vond ik heel moeilijk. En dus ik dacht van, ja, het is het mama zijn dat ik nu niet meer aan kan.
Ja.
Het is de uren met de kindjes thuis dat ik het moeilijkste vond. Nu, dat was natuurlijk, weet ik nu, na een hele dag werken zonder mm-hmm. pauze. Geen middagpauze of heel snel eten, terwijl dat je mails nog aan het beantwoorden bent. Hè, en dan nog maar gauw verder te doen. Maar ik vond het vooral heel pittig om dan thuis te komen en dan al die vragen op mij afgevuurd te krijgen. En dan s'avonds nog de kindjes in bed leggen. Dat zijn ook heel moeilijke slapers, wat ook kan natuurlijk. Hè. Er zijn heel veel moeilijke slapers tegenwoordig. Dus ik was toen naar een dokter geweest en die zei, moet ik u thuis schrijven? En ik dacht, nee. Ik wil gaan werken, want daar is het rustiger dan thuis. Oké, er waren ook heel veel prikkels. En nu weet ik, ik werkte veel te hard of veel te lang achter elkaar, zonder pauzes. Maar ik dacht toen, nee, je moet mij naar mijn werk schrijven. Je moet mijn kinderen even wegschrijven, precies. En nu klinkt dat heel... voor mij klinkt dat nu heel gek, omdat ik dat nu wel... Ik ben daar nu helemaal in geswitcht en nu ben ik heel graag thuis met de kindjes en gaat dat allemaal terug. Maar dat was het moment dat ik dacht van, en mijn vriendinnen zeiden dat ook tegen mij, ik praatte niet meer vol plezier over mijn kindjes.
Mm.
Ik zaagde meer over mijn kindjes. Ja, en onze Noah dit en onze Emma dat en goh, en je meldt het nodig en zoveel moeite en het is zo moeilijk thuis en... Dus, en ik merkte dat aan mijn vriendinnen ook, die dat dan tegen mij zeiden van, uw kindjes waren uw grootste troef of uw grootste plezier en je houdt van uw kindjes met heel uw hart. En nu is dat precies veel minder. Nu is dat precies een werk. Of heel veel moeite. En dat voelde ook zo. Ik ben heel blij dat dat nu terug omgedraaid is. En dat kwam ook door prioriteiten te moeten stellen en te kijken van waar haal ik mijn energie uit en waar geef ik mijn energie aan en wat is er net... wat kan er switchen, wat kan er minder, wat kan er meer? En ik vond dat heel leuk hoe ik daar bij jou rond heb gewerkt. Wat ik nog goed weet is de oefening met de plasticine.
Mm-hmm.
Misschien kan je die eens even delen, want ik vond dat wel een hele fijne,
hele fijne een oefening
die voor mij heel veel heeft losgemaakt.
Ja, dat is inderdaad een die dat wel veel duidelijk maakt ook gewoon. Dus het idee is, we hebben een bepaalde hoeveelheid energie op een dag en je kunt maar enkel die energie uitgeven. En dat is uw bol plasticine, daar vertrekt je van. Uw bol plasticine.
Het was geen grote bol plasticine.
Nee, dat weet ik al niet meer.
Anders had ik hem meer kunnen verdelen, denk ik.
Ja, het is soms ook maar wat dat er is. Hè. Soms zouden misschien een grotere bol willen hebben, maar het is maar wat er is, de energie. En soms heb je een slechte nacht gehad en dan begint je bolletje plasticine ook al een beetje kleiner. Hè? Want dan is er minder energie. Dus daar begint het al mee. Met wat voor een bol begin ik? Moet ik er al wat afhalen? Omdat ik mij de laatste tijd niet zo goed in mijn vel voel? Omdat ik slecht geslapen heb? Omdat ik wat ziek ben? En dan vertrek het. En dan kijk je naar elke activiteit die dat je doet. Bijvoorbeeld, ik ga ontbijten, ik ga me douchen, ik maak boterhammen voor de kinderen. En elke keer haalde daar een stukje plasticine af. En dat staat eigenlijk voor de hoeveelheid energie dat u gekost heeft. En zo overloopt de heel uw dag. En ga je kijken welke stukken, welke bolletjes dat je hebt gemaakt, die dat het meeste energie waren. Welke activiteiten dat waren die dat het meeste energie hebben gekost. En ook heel belangrijk, dat je ook nog overhoudt wat dat klopt met de energie dat je nog over hebt op het einde van de dag. Dus dat bolken dat erover is, dat moet daarmee gelijk staan. Natuurlijk, bij sommige mensen is er ook gewoon geen bolken niet meer. Nee. Hè? Of is dat bolken al op als ze van hun werk komen. En inderdaad, moeten ze dan nog aan het huishouden beginnen, aan de kinderen beginnen. Ja, dat geeft al heel duidelijk weer dan waar dat het ergens schort. Hè? Maar dan kun je ook gemakkelijker gaan kijken van oké, die dingen kosten eigenlijk superveel energie van mij. En daar kan ik misschien iets aan gaan veranderen. Of ook, hoe zou ik het misschien liever hebben? Hè? Wat zou ik misschien nog willen overhouden? Of aan wat zou ik meer energie willen geven dat ik nu niet heb? Hè? Zoals die kinderen dan bijvoorbeeld. Hè? Als er niks meer daarvoor overschiet. Wat wil je nog wel ervoor overhouden? En ja, hoe ga je dat dan doen om dat aan te pakken dat je wel echt energie overhoudt? Hè? Dus dat is zo wat de plasticine oefening.
Ik vond dat een hele fijne oefening om te doen. Allee, fijn, ja, het was heel confronterend.
Ja.
Het was zo dat mijn bolplasticine bijna op was na de ochtendroutine. Dus, ja. en dan moest ik beginnen werken. Dus dan was de rest van de bolplasticine helemaal weg.
Ja.
Ja, dus het was eigenlijk al op het werk. En ik voelde dat ook. Als ik thuis kwam en als ik de kinderen moest halen, ik wou echt niet vertrekken van mijn werk om de kindjes te gaan halen. Want ik dacht, oh, zoveel moeite.
Ja.
Zoveel prikkels, zoveel drama ook altijd. In de auto en ik voelde ook wel dat mijn stress en mijn mentale gezondheid of mijn mentale staat toen heel veel effect had op de kindjes. Nu dat ik mij beter voel, merk ik ook dat de kindjes meer lachen en dat de kindjes ook gemakkelijker meedoen. Vanmorgen was het weer drama op een trap, uiteraard. Maar dus, nu kan ik dat beter aan en nu weegt dat niet zo zwaar door. Maar ik merkte toen dat die energie helemaal op was terwijl ik aan het werken was. En dat kwam heel hard overeen met wat het in het echte leven was, hè, hier thuis. En dan ben ik gaan kijken, of heb ik samen met jou gekeken, van goh, welke dingen zijn echt wel heel pittig. En dat was vooral de ochtendroutine. Dat was de kindjes aankleren, was een hele, hele moeilijke voor mij. Iets dat heel veel energie vroeg, omdat ik eerst kleertjes moest kiezen. En wat allemaal goed en wel is voor Noah. Want Noah doet aan wat ik geef, super. Maar hij doet het niet aan. Dat was het punt met Noah. Nee, mama, nee, stop. En weglopen. En het was heel vermoeiend fysiek om die aan te kleden. En dan had je mijn dochter, Emma, de fashionista van het gezin hier. En die zei, nee mama, ik wil dat niet aandoen. Ik wil iets anders aandoen. En dan begon ze heel haar kast uit te laaien. Dus dat was vooral mentaal heel moeilijk. De discussies, 's ochtends. En zelfs al had ik de avond ervoor kleren klaargelegd samen met haar, wel dat beslist, dan toch 's ochtends, ik heb toch zin in een rokje, maar waar is mijn ene kousbroek met dat ene kleurtje? Ja, ik weet het niet, schat, ergens in de wasmand.
Mm-hmm.
En dan, dat was mentaal heel moeilijk. Dus het was zowel fysiek als mentaal een hele pittige om de kinderen aan te kleden 's morgens. En dan kwam al de rest nog. Dan was het nog kinderen aan tafel krijgen om te eten. Ik wil dat niet eten, ik wil liever dat eten. En dan mijn man die vroeg vertrekt voor zijn job. Boekentassen maken, brooddozen maken. Het was op na die ochtendroutine. En dan heb ik met jou bekeken van, hoe kunnen we dat veranderen? En misschien kan ik dat ook weer aan jou laten uitleggen van hoe pak je dat dan aan als je merkt dat er heel veel energie naar die ochtend gaat.
Ja, dat kun je op verschillende manieren natuurlijk aanpakken. Vooral is het belangrijk, denk ik, om te kijken, ja, wat wil ik van die ochtend? Wat vind ik belangrijk? Vind ik het belangrijk dat wij samen aan tafel gezellig zitten? Of vind ik het belangrijk dat mijn dochter bepaalde kleren aan heeft, hè, bepaalde deftige kleren aan heeft voor naar school te gaan.
Dat heb ik losgelaten.
Ja, voilà.
Ik doe aan wat ze wilt nu.
Voilà.
I don't care
wat is
anymore.
Uw prioriteit? Wat wil je aan blijven vasthouden? Dat is eerst en vooral een hele belangrijke om te bekijken. Wat kun je zeggen van, doe maar, schatje. Ook het eten. Wat vind je belangrijk dat die iets hebben gegeten 's morgens? Want ik herken dat eten ook heel hard. Mijn dochter heeft ook een heel hard ochtendhumeur. En dat moet haar sandwichje met choco zijn. En als dat er niet is, onlangs was de choco op en ik had niet tijdig choco kunnen gaan halen.
Oei, oei.
Ja, dat is dramatisch, hè?
Dat is zo,
dus, ja. 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 En op die moment, ja. Ja, dan is dat zo, maar wat is het belangrijkste? Dat ze dan dat sandwichje met choco eten, of dat je ruzie gaat maken en boos gaat zijn, of alleen een discussie gaat starten van nee, ik wil toch dat jij ook een boterham met kaas eet, bijvoorbeeld. Ja, ik wil gewoon dat hij iets gegeten heeft en klaar, hè? Dat is het belangrijkste voor mij. Dus ja, sommige dingen moeten eigenlijk gewoon loslaten. Maar anderzijds, ja, ben ik ook een voorstander van andere mensen u te laten helpen. Hè? Dat zul jij wel weten.
Ja, ik, absoluut.
Dat regelmatig vraag. Ja, wie kan er u helpen? Uw partner, iemand anders. Ja, voor het aankleden en zo is dat waarschijnlijk alleen maar de partner die dat op dat moment kan helpen. Maar ook voor andere dingen. Van kinderen van school af te halen of zo. Wat is er allemaal mogelijk? Want we zijn het zo gewoon om het allemaal zelf te doen en dat we denken dat dat zo verwacht wordt. Maar eigenlijk, ja, hoeft dat niet altijd zo te zijn. Hè? Kunnen we echt wel dingen... Ja, als je soms iets gaat vragen, dan zijn mensen soms heel blij dat ze kunnen helpen. Dat ze iets kunnen doen voor u. Hè? Ja. Dus dat.
Dat is waar. Ja, wat er nu bij ons gebeurt is mijn man doet nu effectief mee met de ochtendroutine, of deze daar nog net iets vroeger op dan, of een beetje vroeger dan anders, om toch ook al eens een potje cornflakes klaar te zetten, of toch ook iemand al aan te kleden of zo. Ja. En daarbij hebben we ook mijn mama, die onder ons woont, op het gelijkvloers hier. En die 's ochtends nu ook mee, al sinds dat ik dan in burn-out ben gegaan, en dat ik had aangegeven van dit lukt me echt niet meer. Mm-hmm. Die staat 's morgens mee in de gang om jassen en schoenen aan te doen. Want tegen dat aan is, zijn we nog 10 minuten verder. Ja. En tegen dat die van een trap zijn, zijn we al 10 minuten verder. Dus daarin helpen zij nu enorm. En dat heeft een hele grote impact.
Ja.
Dus dat is wel een heel groot verschil. En ook het feit dat je zegt van ja, het wordt zo wat verwacht dat we dat allemaal alleen doen. Mm-hmm. Dat is zo, hè. Of wij vinden dat dat verwacht wordt, of het wordt effectief verwacht. Of wij verwachten het van onszelf.
Hoofd, hè? Ja.
Ik vind het heel pittig en ik vind het ook heel, heel goed om daarover na te denken. Van wie moet dat nu?
Ja.
Waarom moet mijn dochter in winterkleren naar school in de winter?
Ja.
Op zich, hè, anders heeft ze het kou, de usual redenen. Maar anderzijds denk ik, ja, als die nu een zomerkleedje wil danen of haar witte tutu ballerina dingesrok, met een goed kousenbroek eronder en een vestje over, ja, dan heeft het ook niet koud. Ja. Zijn dat winterkleren? Absoluut niet. Want die fladdert daar rond als een zomerkind met kousenbroeken. Maar dat is oké. En dan denk ik, ja, kijk.
Ja, je kunt niet alles in de hand houden of je kunt niet over alles controle uitoefenen. Dat bezorgt alleen maar jezelf meer stress, hè?
Ja, en dan is het de lijn van wat geef ik toe en waar hou ik mijn standpunt vast?
Ja.
Wat kan ik loslaten? Wanneer laat ik te veel los? Wat is nog verbindend opvoeden? Wat is grensloos opvoeden? Ja. Dat is een hele moeilijke, vind ik, momenteel. Zoals gisteren heb ik de grens moeten aanhouden. Het ging ook niet anders. Moeten aanhouden. Emma die was in de gang beneden en ze had mijn schoenen aangedaan in plaats van haar schoenen. Het zijn grote, zwarte veterboots. Het was geen zicht. Ja, en het paste natuurlijk ook niet. Allee, ik heb nu 39, kind is 5 jaar. Het paste niet. Wenen, tranen, omdat ze niet met mijn schoenen naar school mochten. Dan heb ik ook moeten zeggen, maar schat, het gaat gewoon niet. Je gaat eruit vallen. Als het regent, heb je plassen in je schoenen dan. Zeg, het gaat niet. Dat gaat gewoon niet. En het was zo... want meestal, als het wel gaat, dan zal ik het wel toegeven of zo. Of dan zal ik er later met haar over praten. Of dan denk ik, als we uit de deur zijn, is het goed. Maar het ging gewoon niet. Het ging niet. En het was heel moeilijk voor haar om dat te kunnen aanvaarden. We hebben in de auto nog over gepraat en zo. En uiteindelijk is dat goed gegaan. Maar soms moeten die grenzen heel hard aanhouden. Mm. En dat is moeilijk. En dat vraagt heel veel energie. Je grenzen aanhouden.
Ja, en dat is waar.
En soms, of dat was zeker zo bij mij, ik had te veel grenzen die ik hard aanhield, omdat ik vond dat het moest. Of omdat ik dat van mezelf verwachten en het moet nu in de tafel moet al afgeruimd zijn voordat wij naar school vertrekken. Het maakt totaal geen sens. Want nee, ik doe dat wel als ik thuis kom. Ja. Nu, maar toen ging ik vlak na school hup naar mijn werk en als ik dan thuis kwam en dat stond er nog allemaal, dan, ja, dan werd ik eigenlijk al zot als ik binnenkwam.
Ja.
Maar ja, nu, met dat ik meer thuis werk, gaat dat wel. Dat ik dan daarna de tafel even afruim of zo. Dus, maar ja, dat is evengoed ook iets dat je aan een partner kunt vragen als hij thuis werkt. Of eventueel kan je zelfs aan ons mama vragen, wat hij beneden woont. Dus om dat even te doen. Zo, van die kleine dingen is... Ik heb mezelf heel vaak de vraag gesteld van... Is dit echt een grens die ik wil aanhouden? Mm-hmm. Voor wie ben ik die aan het aanhouden? Is dat voor mezelf? Is dat voor de maatschappij? Is dat voor wat anderen van mij zouden denken? Ja. Is dat... Voor mijn kindjes is dat, waarom stel ik deze grens? Of waarom trek ik deze lijn? En moet dat eigenlijk wel?
Ja. Ja, en wat jij nu zegt over de tafel bijvoorbeeld, dat is ook wel ergens een vorm van controle dat jij wilt houden. En het is zo dat hoe meer stress dat je eigenlijk ervaart, hoe meer dat je gaat proberen om de controle te houden. En dat ga je soms doen op zo van die dingen van... Je gaat meer zeggen voor jezelf, ik moet dit doen en ik moet dat doen. Want dan is alles oké en heb je het gevoel dat je controle hebt. En je wilt dat meer, omdat je voelt van, ik heb hier geen controle niet meer. En je wilt toch nog meer dat behouden. Maar eigenlijk, ja, popt je eigen dag een beetje dus mee.
Je zoekt controle in kleine, onnodige dingen.
Ja, want je hebt gewoon de controle niet. Hè? Dat is, ja... Nee.
Ja, dat klopt. Dat is iets heel gek. En ik heb dat wel wat proberen loslaten. En ik heb dat wel kunnen loslaten. Sommige dingen nog niet. Of vind ik... Ja, dat moet ik misschien niet loslaten. Of dat vind ik wel heel fijn. Want het is ook voor mijn mentale gezondheid dat ik graag de tafel proper heb.
Ja.
Want ja, als ik 's ochtends beneden kom en heel mijn keuken staat nog overhoop van de avond ervoor, dan begin ik mijn ochtend niet zo fijn.
Ja, ja.
Dus ik... Het is een ding van ja, ga ik nog 's avonds daar energie aan geven? Heb ik daar nog energie voor? Als dat niet zo is, dan is het een vicieuze cirkel. Je hebt 's avonds geen energie meer om die keuken op te ruimen. 's ochtends sta je op en je begint eigenlijk al slecht, omdat je die keuken moet opruimen.
Ja.
Voordat heel de ochtendrush begint. Dus dan is het helemaal... Dus ja, het is zo, het is een vicieuze cirkel en dat is heel moeilijk. Dat is zoals een stapel papieren. Als dat blijft liggen, dan begin je daar nog meer papieren op te stapelen. En uiteindelijk stapelt er nog eens een boek op en dan een schrift en dan nog eens wat papieren. En uiteindelijk nog eens wat rekeningen. En
dan wordt het nog wat groter.
Dan wordt die stapel groter, omdat er al een stapel ligt.
Ja, het is ook wel de manier waarop dat je er inderdaad naar kijkt. Hè? Want ik had zo onlangs ook iemand met een voorbeeldje van een afwasmachine. En die zei, ja, afwasmachine uitlaaien vind ik verschrikkelijk. Hè? En terwijl ik zelf denk... Alleen vroeger vond ik dat misschien wel erger. Maar ik kijk er zelf naar als van... Ah, het afwasmachine. Dat is het ideale moment om even mijn hoofd leeg te maken. Dus dat is maar hoe dat je naar de dingen kijkt. Hè.
Ja.
Onder andere naar de winkel gaan. Hè. Ik kijk daar tegenover als... Nee, naar de winkel gaan. En jij vindt dat keileuk.
Ik vind het heerlijk naar de winkel gaan. Dus,
het is ergens ook wel veel onze gedachten die ons een beetje tegenhouden of die dat maken dat je iets als goed of slecht bekijkt. Hè?
Ja, dat is waar. Ja, voor mij is de winkel een moment dat ik echt voor mezelf heb. Ondanks dat het ook best veel prikkels zijn in de winkel.
Ja.
Maar dan heb ik controle, denk ik. Denk ik nu op dit moment aan. Hè? Misschien is het die controle. Ik kies wat we gaan eten. Ik kies wat er op tafel komt. Ik kies... Of dat ik iets pak met 3% vetpercentage of 20 of zo. En zo. Ik ben ook zo'n labellezer. Ik lees de labeltjes. En ik kan dan zo wat kiezen van... Oh, ik ga vandaag eens proberen om zo weinig mogelijk toegevoegde suikers te kopen. En dan ben ik dat zo wat aan het doen. En dan vind dat heel leuk. Plus, er staat ook altijd muziek op. En ik word heel blij van muziek. Dus ik zing dan ook luidkeels mee in de Albert Heijn, achter mijn kast. Ik
ben zelfs nog niet opgevallen dat er muziek op staat in de winkel.
Ja, ik vind het fantastisch. En ook wel leuke muziek zo, niet te veel reclame.
Ja, zie, het is muziek. Maar op waar je gefocust ook gewoon. Hè?
Dus ik vind dat heel fijn. Ja. En ik ga af en toe ook wel met de kinderen winkelen. Met één kind winkelen, met twee. Ik heb een paar keer gedaan, maar het was een ramp. Eerlijk.
Kan ik je voorstellen.
Die liepen allebei in de andere richting en ik stond daar met mijn volle kar van, help, dit is niet leuk. Maar als ze meegaan, dan probeer ik daar ook echt een leuk moment van te maken. Van, ga jij dat nu pakken? En wat? Ja, zie jij misschien de letter of zo op dit pak melk staan? Of zo? Allee, zo, ik probeer daar een leermoment van te maken of woordenschatmomenten van te maken. Ik vind dat heel leuk. Of dan ben ik aan het zeggen van, ja, wij maken vanavond een cake. Wat heb je allemaal nodig voor cake? En dan is ons helemaal aan het nadenken. Boter? Ja, oké, we gaan boter kopen. Zo. Ja. Van die dingen, dan, ik maak daar een woordenschatmoment van, een leermoment. Maar het leukste vind ik wel om alleen naar de winkel te gaan, omdat ik dan mijn hoofd een beetje kan leegmaken, kan vrijmaken. En soms doe ik dat als ik al een beetje overprikkeld ben die dag, of ik heb al veel prikkels binnen gehad, dan steek ik mijn noise-canceling oortjes in. Ja. En dan hoor ik de muziek. Nee, pas op, dan hoort je de muziek nog wel, maar de mensen hoort je niet babbelen. Mm-hmm. Dat is heel gek, maar sommige geluiden laat hij wel door, sommige geluiden niet. En dan hoort je eigenlijk het geroezemoes van de winkel niet, maar je hoort wel nog de muziek. Mm-hmm. En dat vind ik wel ook veel fijner.
Ja. Dat gebruik ik zelf ook regelmatig.
Ja, dat is echt nodig voor mij soms. Ja. Om gewoon al een deel van die prikkels te kunnen dempen. Ja. Iets dat ik ook heel fijn vond, was een oefening dat je had gegeven rond de 5 zintuigen.
Ah, ja.
Vond ik een hele, hele fijne oefening. Wil je die eens delen?
Ja, zeker. dus ja, de 5 zintuigen. We zijn heel veel bezig in ons hoofd. En daarom is het belangrijk dat je eigenlijk, om uit je hoofd te geraken, meer gaat focussen op de dingen rondom je. En de 5 zintuigen is dan dat je 1 voor 1 je zintuigen overloopt. En dat je gaat kijken van, oké, ik start met 3 dingen tegen mezelf op te noemen die ik kan zien. Dan 3 dingen die ik kan horen. 3 dingen die ik kan voelen. En dan nog 1 ding dat ik kan ruiken. En 1 ding dat ik kan proeven. En dat is was ook wel een leuke, ik zeg dat altijd, voor in de supermarkt, als je een lange rij hebt, een rij waar dat niet vooruit gaat, als je gefrustreerd bent, en dan ga je dikwijls denken van, ik heb weer de verkeerde kassa, en het is altijd hetzelfde, en dan begin je een beetje frustratie en na te denken, en dan zit je in een negatieve spiraal. Hè. Om dat u er even uit te halen, is dat een hele goeie, dan dat je echt gaat opnoemen van, oké, ik zie dit pak melk, ik zie de man met de rode jas voor mij, hè, dat je zo die dingen gaat benoemen. En dat haalt u er even uit die gedachten. En dat brengt u echt gewoon in het hier en het nu. Want eigenlijk is dat ook helemaal allemaal niet zo erg. Hè. En als we dan op andere dingen gaan focussen gewoon, ja, dan gaan we zien dat het eigenlijk allemaal nog wel meevalt.
Dat is heel fijn, hè?
Ja.
Ik heb dat ook gebruikt als ik een paniekaanval had.
Ah ja, dat is ook...
Nee, wat zie ik? Ook goed, wat hoor ik? Wat voel ik? Waar sta ik? Mijn 2 benen staan nog op de grond. Oké. Mm-hmm. Kan ik de grond onder mijn voeten voelen? Of kan ik die niet voelen? Dus dat zijn zo dingen dat ik daarvoor veel heb gebruikt. En ja, nadien dus ook. Want toen ik bij jou kwam, had ik nog wel paniekaanvallen. Maar dan, die zijn nu echt al heel lang niet meer voorgevallen. Wat super fijn is.
Ja.
Maar dat is iets dat ik dan nadien bij jou terug heb gedaan. Die oefening van wat zie je, wat hoor je. En ik had het eigenlijk nog nooit gedaan buiten een paniekaanval. Ja, dus dat was heel fijn om dan een keer te doen daarbuiten. Want het moet niet zo extreem zijn.
Nee.
Als nee, inderdaad. Het kan ook gewoon zijn van, oké, ik zet mij 's morgens neer met mijn tas koffie. En in plaats van te scrollen of mijn koffie te drinken terwijl ik 100 mails open doe, tegelijkertijd dan nog waarschijnlijk, kan ik ook gewoon 5 minuutjes zitten en voelen hoe mijn tas voelt in mijn handen. Voel ik die warmte?
Ja, voilà.
Voel ik de zetel onder mij? Voel ik andere dingen? Ja, dat is heel fijn. Hè? En dat is hetgeen dat ik echt heel kwijt was. Heel hard kwijt was in het begin van mijn burn-out. Hoe voel ik mij nu? Je gaat echt op automatische piloot aan. Je voelt niet dat je eigenlijk hoofdpijn hebt. En je voelt niet dat je sok eigenlijk langs je meteen heel verkeerd zit of zo. Of je voelt niet dat je... Of je voelt dat misschien heel even, maar je denkt, straks. Ja. Ik heb nu geen tijd, ik moet doorgaan. En uiteindelijk loopt een hele dag met je meteen verkeerd of zo, weet ik wat. Omdat je het gewoon niet meer voelt. Je negeert ook je symptomen van je lichaam. Of je negeert je lichaamsgevoel.
Ja,
en
klopt.
Dat is iets, als je maar blijft doorgaan. Soms dat je dan even gaat zitten, komt dat allemaal binnen. Dat is ook de reden dat ik elke keer tijdens een vakantieperiode ziek werd.
Ja.
Omdat je dan pas gaat zitten en
het
dan
gaat voelen,
pas...
Hè?
En daarom ging ik ook niet graag zitten.
En daarom kunnen mensen ook niet stilvallen, hè?
Nee.
Omdat als ze dan eindelijk rust nemen, ja, dan komt er plots heel veel naar boven. Want ze hebben dat zo lang allemaal onderdrukt. En ze denken van, ja, nee, dat gaat niet. Dat kan ik allemaal niet aan. En dan zijn ze direct terug bezig, hè? Maar ja, voilà. Ja, dat blijft zich ook gewoon opstapelen tot op een gegeven moment. Ja, dan kun je niet anders dan daaraan toe te geven. En dan lijkt dat echt heel enorm. Terwijl als je er elke keer wat een tijd voor neemt om die dingen in tussentijd een plaatsje te geven, dan bouwt dat zo niet op allemaal. Hè?
Ja, en dat is heel moeilijk, hè, want het is zo hard opgebouwd, het is zo overvol, dat je eerst die tijd nodig hebt om dat allemaal eruit te laten. En dat gaat jammer genoeg niet op 3 weken tijd, maar dat moet een paar maanden zijn.
Ja.
Wat ik heel lastig vond, want ik ben degene die altijd heel graag wil doordoen en wil groeien en wil vooruitgaan Een hele, hele gemotiveerde persoon. Maar op dat vlak was dat heel moeilijk, omdat ik had verwacht dat het wel sneller ging gaan allemaal.
Ja.
Zo, het rusten. Is dat
iedereen,
nu nog niet genoeg? Heb ik nu nog niet genoeg gerust?
Ja.
Ik ben beu. Ik heb heel Netflix uitgekeken en ik ben nog niet beter. Zo,
ja.
Dat gevoel. Terwijl dat Netflix kijken ook niet rustgevend is. Dat zijn ook prikkels dat je opneemt. En je rust misschien fysiek wel een beetje. Maar dat is hetgeen dat jij ook zei van die... Wat was het? Fysieke rust en mentale rust?
De actieve en de passieve ontspanning. Zo, ja, je kunt inderdaad heel veel naar Netflix kijken en zo, maar alleen zo'n dingen doen, dat zorgt niet voor echt die ontspanning die dat je nodig hebt. Je hebt eigenlijk de twee soorten, actieve en passieve ontspanning. De ontspanning die dat je nodig hebt als je in een burn-out zit, is de ontspanning waar dat zowel uw geest tot rust kan komen als uw lichaam. En als je naar Netflix kijkt, ja, dan is uw lichaam wel aan het rusten, maar uw geest niet. En dat is het probleem een beetje. Hè. Dat moet je gaan zoeken. Wat dat niet wil zeggen dat dat niet goed is ook om in je zetel te liggen en Netflix te kijken, maar er moet een afwisseling zijn. En je moet ook die geest tot rust brengen. Dat kan door heel veel verschillende dingen. Dat kan zijn door... zo dingen als yoga of meditatie. Hè, dat is dan zo misschien de vorm dat iets minder toegankelijk is voor anderen.
Wandelen.
Ja, wandelen. Maar ook zo, hè, inderdaad, zo die 5 zintuigenoefening bijvoorbeeld. Ja. Dat kunnen ook gewoon dingen zijn, hobby's, bijvoorbeeld creatieve dingen, zoals kleuren of zo. Waar dat je zo het gevoel van hebt van, oké, als ik dat aan het doen ben... Dan is zo de rest van de wereld, die verdwijnt zo'n beetje naar een achtergrond. Hè? Daar ben ik alleen maar met dat bezig. Dus dat kan van alles zijn. Dat kan misschien piano spelen zijn. Of dan is voor heel veel mensen verschillend. Ja. Maar je moet gewoon zorgen dat je dat ook hebt. Dat je zowel mentaal als fysiek die ontspanning hebt. En dat gaat je helpen in je herstel. Ja. Want alleen Netflix kijken of op de zetel hangen, dat gaat helaas je niet helemaal opladen.
Nee, dat heb ik ook wel gemerkt, want ik had dan wel wat series gekeken of wat seizoenen gekeken van series. En ik merkte ook van, ja, maar het werkt niet. Want het moment dat ik dan terug begin, ik ben dan zowel precies een beetje fysiek uitgerust, maar er moet maar 1 klein ding zijn en ik ben helemaal terug bij 0. Of ik moet dan de kindjes gaan halen en dan tegen... dat is dan tegen 3:30. Dus ik had dan bijvoorbeeld van 1 tot 3 Netflix gekeken. En dan om 4:30 de kindjes gaan halen. Maar tegen 4:00, tegen dat wij thuis waren en de voordeur binnen waren, hadden die al zoveel gevraagd in de auto dat ik eigenlijk al helemaal terug, helemaal terug bij 0 zat. En ik dacht toen van, ja, dat ligt dan aan de kindjes. Maar dat was niet. Het was omdat ik niet echt die actieve ontspanning had gehad.
Ja.
Hetzelfde met zo puzzelen. Als ik een puzzel maak,
inderdaad, dat is ook een
dan luister ik een podcast ondertussen, wat dan ook niet meer actieve ontspanning is. Want dan ben je weer met je gedachten helemaal bij die podcast, of ben je weer aan het leren of iets aan het opnemen, zijn weer prikkels.
Ja, dat is te veel, hè.
En dan denk
we moeten eigenlijk echt gewoon leren om... afleren van te multitasken, hè. Gewoon
dat is echt
één ding doen en bewuster 1 ding doen. En dan kun je misschien minder doen... maar je gaat daardoor ook veel beter zien. Alleen zien dat de dingen die dat je graag doet, dat je die nog wel doet. En dan gaat het minder belangrijke naar de achtergrond schuiven. Hè? Je gaat die dingen ook met veel meer plezier kunnen doen. Hè? Want met hoeveel aandacht ben je een puzzel aan het maken als je inderdaad ja, een podcast aan het luisteren zijn, dan doe je geen een van de twee eigenlijk. Ja, voor de volle 100%.
Nu denk ik er al waarom dat ik een podcast opzet tijdens het puzzelen. Want anders begin ik na te denken en begin ik door te hebben dat ik me eigenlijk heel slecht voel.
Ja.
Dat is weer die rust dat je dan neemt. Hè? Want als je dan die rust neemt, dan komt alles tegelijk op je af. Ja. En dan voelt dan zegt je lichaam je van... Het is wel echt te veel geweest. Ik ga eens even 10 schepjes erbovenop doen nu, zodat je zeker blijft ontspannen. Mm. Want het is nodig. Maar dat is geen fijn gevoel.
Nee, dat is waar.
Dat is nodig, hè. Je moet daardoor. Maar dat is echt geen fijn gevoel. Dus wat doe ik dan? Dan begin ik iets te luisteren. Want dan ben ik afgeleid van dat gevoel en dan duw ik dat weer weg. Of dan duwde ik dat weer weg. En ik moet erop letten nu, alleen ervoor opletten dat dat niet terug gebeurt nu. Want dat is met momenten dat terug boven komt. Dat ik denk, oh, ik ben eigenlijk helemaal overprikkeld, dus ga ik extra luide muziek opzetten in de auto en keiluid meezingen. Ja, dat is niet de bedoeling, want
dat maar dat kan niet. Soms ook wel eens goed zijn om te ontladen, van die stress of zo. Zo muziek en meezingen of zo, dansen of zo, dat kan even goed zijn om te ontladen, als je daarna dan ook zorgt dat je even terug de tijd hebt om terug te zakken.
Ja, en dat gebeurde dan niet, hè. Dus dat is iets dat ik nu nog heel hard op moet letten, wat daar nog heel vaak voorkomt. Dat ik denk, ah, Janne, wacht even.
Maar je gaat dat sneller en sneller herkennen en sneller actie nemen.
Ja, ja, dat is wel zo.
Dat je weet van, ah ja, nee, kom, ben het weer aan toe, voilà. Hè.
Dat is zo,
dat is
een
leerproces, dat gaat niet in één keer... Ja, dat zou gemakkelijk zijn, hè. Ze gewoon zeggen, ja, dat en dat moeten doen en klaar. Ja, zo
ja jammer,
niet, hè. Je hebt ook zo lang een bepaald gedrag gedaan. Ja, dat zit er zo ingebakken, dus dat is normaal dat je dat automatisch terug gaat doen. Maar het is gewoon door daar meer op te oefenen, dat op den duur, dat je dat wel kunt veranderen. Maar dat heeft echt wel tijd nodig.
Dat zal nog wel even duren ook.
Hier. Ja.
Ja. Nu, als er iemand is die deze klachten ondervindt of zoiets heeft van het is allemaal echt heel veel en er wordt zoveel van mij verwacht of ik heb dat gevoel en de druk is te groot, ik kan niet alle ballen in de lucht niet meer houden. Wat zijn dan jouw tips?
Ja, blijf niet gewoon verder doen, hè, want je maakt het alleen maar erger. Zie naar manieren om, een beetje afhankelijk van de situatie natuurlijk, om die rust te gaan inplannen. Als je klachten echt heel erg zijn, ga naar een huisarts en zorg dat je ook die rust kunt nemen. Zowel die mentale als die fysieke rust. Maar dikwijls is het eerst ook gewoon dat je fysieke rust nodig hebt, omdat je zo uitgeput bent als je echt een burn-out hebt.
Ja.
Neem die rust en zorg dat je ook iets meer gaat doen. Dat je niet alleen maar ergens in de zetel gaat hangen, maar dat je ook terug opzoekt van ja, wat zijn de dingen die dat mij plezier geven? Waar kan ik mij van ontspannen? En probeer daar echt meer aandacht aan te schenken. Want dat zijn de dingen die dat, ja, bij stress heel snel naar een achtergrond verdwijnen. Hè, want je doet alleen maar hetgeen dat nodig is.
Ja.
Ik moet dit en dit en dit doen. Ja, sorry, voor mezelf heb ik geen tijd niet meer. Hè, voor te rusten heb ik geen tijd niet meer. Maar juist dat moet juist meer aanwezig zijn. En veel mensen weten dat soms ook niet meer. Van ja, wat was dat nu weer dat ik leuk vond? Wat deed ik nu weer graag? Maar... ik zeg dan altijd, dan heb je een heel grote marge om te gaan ontdekken waar je allemaal... Dan kun je van alles gaan proberen. Alles wat je aanspreekt, probeer het gewoon. Doe het gewoon. Dat is zo dat je het gaat ondervinden of dat iets voor u is en of niet. Hè. Ga kijken wat je terug leuk vindt en zorg dat je die dingen echt regelmatig, heel regelmatig inplant. En je hebt ook... ik vind misschien, omdat ik stress- en burn-out coach ben, maar je hebt ook echt wel begeleiding nodig. Want soms zie je het ook gewoon niet meer goed. Van ja, wat moet ik doen of wat moet ik niet doen?
Ja.
Ik had al langs ook nog zo iemand bij mij. En die zei, ja, ik zit al een paar maanden thuis met een burn-out. En ik denk dat ik alles gedaan heb wat ik kon doen, maar ik sta eigenlijk nog geen stap verder. Hè.
Ja.
En ondertussen is hij nu een paar weken bij mij en die zegt van ik zie dat er ook veranderingen gebeuren en zo, dat ze er ook beter begint te voelen. En ik vroeg nog van de week van, ja, wat is er nu veranderd eigenlijk, hè, voor u? Ik weet nu gewoon wat ik moet doen, zei ze. En het is zo simpel gewoon, hè. Je moet het gewoon weten welke dingen dat je moet doen en wat dat je niet meer moet doen. Want je denkt, ik ben hier goed bezig en ik doe het allemaal op de juiste manier en zo komt het wel allemaal in orde. Maar soms zie je het gewoon niet meer, omdat je er zo... helemaal in zit en dan heb je er geen overzicht meer over.
Ja, en ook om dingen te veranderen naar de toekomst toe, hè, dat je er niet terug in valt als je dan terug begint te werken of zo. Want ik weet dat ik een jaar, denk ik, in burn-out was, of dan ooit toch even terug ben beginnen werken. En eigenlijk ben ik nooit gestopt met werken.
Ja.
Het is, als je een eigen bedrijf hebt, is dat...
Dan is het ook nog veel moeilijker. Hè?
Ja. Ik was dan wel al gestopt met therapie geven in de praktijk. Dus zo echt die patiënten zien, was ik al mee gestopt. Maar dan, na een jaar had ik zoiets van... Oh, ik heb niet het gevoel dat ik verder sta. Ik heb het gevoel dat ik nog altijd...
Ja, dat is ook wel gewoon. Hè. Veel mensen willen niet stoppen met werken. Maar ja, eerlijk gezegd is het misschien beter dat je gewoon even thuis blijft en echt volledig gewerkt aan dat herstel, dat je beter bent. Want het duurt gewoon veel langer als je blijft werken. En dat kan je op den duur ook ontmoedigen. Je zoiets hebt van, allee, het lukt me niet, ik raak hier precies niet verder. Dus in dat opzicht is het gemakkelijker om dat... om thuis te blijven, hè? Maar dat is natuurlijk voor niet iedereen mogelijk. Hè?
Nee, ik ben ook zo half blijven werken. Ik heb 3 weken echt niks gedaan. Of niks gedaan. Thuis geweest en tv gekeken en gerust. Maar dan dacht ik van, ik voel wel dat ik nog meer nodig heb. Maar dan ben ik toch alleen niet meer in de praktijk aan het werken. Maar wel nog voor mijn online bedrijf blijven werken. Veel rustiger aan. Natuurlijk. Ja. Maar dan na een tijdje dacht ik van, het gaat wel terug oké. En dan terug wat heftiger beginnen werken. En dat ging dan toch niet. En dan uiteindelijk heb ik pas na een jaar begeleiding gezocht.
Ja.
En ik merk echt wel een groot verschil. Dus dat is wel heel fijn.
Dat is fijn om te horen.
Thanks. Nu, de eerste stap voor iemand die deze klachten heeft, of voor wie dit heel herkenbaar is dan
rust nemen.
Ja. En actieve rust nemen. Actieve ontspanning in plaats van passieve ontspanning. Ja, dat was voor mij een grote eye-opener.
Ja.
Toch wel. En inderdaad, eens kijken of je begeleiding vindt. Hè. Bijvoorbeeld bij Plan Rust. Ik kan het aanraden. heb jij nog een tip dat je kan delen met onze luisteraars?
Ja. We zijn het gewoon om altijd alles zelf te willen doen. Dat is dikwijls ook waardoor dat we over onze grenzen gaan. Wat dan nog een hele belangrijke is, en het is gemakkelijke, snelle tip om toe te passen, maar het is wel een superbelangrijke, ene die dat je met iedereen wel op een bepaald moment mee aan de slag gaat, is om echt naar je omgeving toe, naar de mensen rondom je, je partner, je familie, vrienden, om die een beetje meer te vertrouwen met hoe dat jij je voelt en... Ja, ook om u te laten ondersteunen, om u te laten helpen. Dat kan praktisch zijn, dat kan op mentaal vlak zijn. Gewoon dat je ook terug gaat uitreiken naar andere mensen. Want ja, het is veel moeilijker om het allemaal alleen te willen doen dan dat je u laat omringen door andere mensen. En het is niet gemakkelijk, want ik al zijn er misschien in het verleden dingen gebeurd waardoor dat... Je vertrouwen in andere mensen en wat gezakt is. Maar het is wel een superbelangrijke dat je dat terug gaat proberen om mensen toe te vertrouwen hoe dat met je gaat. Dat is ten eerste, kan dat een opluchting zijn om dat eens te vertellen. Want iedereen zegt dikwijls wel van ja, ze weten toch wel hoe ik mij voel. Nee, ze weten dat niet. Als jij dat niet vertelt hoe dat het echt met je gaat... Dan weten ze dat niet. En dan staan ze er ook niet bij stil dat ze u misschien kunnen helpen. Dus dat vind ik wel een hele belangrijke om zo wat meer te gaan leunen op uw omgeving. Ik weet dat dat is geen gemakkelijk. Ik heb dat zelf ook meer moeten leren. Maar dat kan u wel heel veel brengen.
Zo. Absoluut. Mooi voorbeeld daarvan. Ik stuurde gisteren, denk ik. Gisteren naar mijn collega van... vandaag, het is een hele moeilijke dag en ik ben precies al de hele dag aan het wenen en het lukt mij niet. En er is heel veel druk van alles tegelijk nu. En ze stuurde eigenlijk direct terug van, zal anders van het weekend een lasagne voor u maken.
Oh.
En dan moet de volgende week al de avond niet koken. Dus dat is heel fijn, hè? Dat zijn zo van die kleine dingen. Allee, klein, ik vind het al niet klein.
Ja.
Maar het is wel heel leuk als je toevertrouwt aan iemand van, goh. Ik heb echt een moeilijke dag of ik voel hem echt niet vandaag, het is niet zo fijn vandaag. Mm-hmm. Of deze week of deze maand. Hè. Dan kunnen er echt wel... Kan het iets klein zijn dat u kan ondersteunen of kan er toch iemand iets, iets voor u betekenen of zo. En dat is heel fijn, hè?
Ja, inderdaad.
Ik vond het leuk om jou op de podcast te hebben.
Ja,
ik
vond het ook fijn om erbij te zijn. Dank je.
Keigoed. Ja, als je nog vragen hebt over burn-out of zo, waar kunnen mensen jou vinden, Brit?
Kunnen mij vinden? Ja, alles staat op mijn website samen, www.planrust.be. En ze kunnen mij ook vinden op Instagram, dat is @plan_rust. En ook op Facebook uiteraard, dan is het plan.rust.
We gaan dat allemaal heel hier onder opschrijven bij de beschrijving, zodat je gemakkelijk kan opzoeken. Bedankt om op de podcast te zijn.
Graag gedaan.
Bedankt ook aan jou om te luisteren. En ik hoop dat je niet dat het niet te herkenbaar was voor jou. Maar als het zo is, dan zou ik zeker eens gaan kijken op de website en Instagram van Brit. Want ze heeft hele mooie tips. En ook zelf een podcast. Merci voor het luisteren en tot over 2 weken.